Ik wil het verband voor deze avond samenvatten in het u voorgelezen schriftgedeelte Galaten 5, het 11e vers. Galaten 5, vers 11. Waar het woord des Heren aldus spreekt, maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Tot zover. Letten wij vanavond op de achtergrond van de geestelijke vervolging. We zijn de vorige maal gebleven bij het 6e vers, dat in Christus Jezus nog besnijdenis enige kracht heeft, nog vooruit, maar het geloof door de liefde werkende. Ik wilde nu het verband nog een ogenblik verder met u doorlezen. De apostel gaat in het 7e vers verder, gij liep wel, wie heeft u verhinderd de waarheid niet gehoorzaam te zijn? Gij liep wel. Het woord hier gebruikt duidt aan een snel en vaardig lopen. Een lopen waarvan de profeet zegt, zij zullen lopen en niet moede, wandelen en niet mat worden. Het is een lopen op die weg waarvan de spreukendichter zegt, het pad des rechtvaardigen is geheel effen. En het leidt tot volle licht wat voor hem gezaaid is. Gij liep wel. Dat is niet naar het goeddunken en het oordeel van de judaïsten zo, de Joodse christendwaalleraars. In hun ogen is dat lopen van de Galaten juist niet goed genoeg geweest. En wanneer wij in de eenvoudigheid door de Heilige Geest in het woord en het evangelie onderwezen worden, is dat een groot voorrecht. Hoewel wij dan ook zelf menigmaal nog de aanvechting hebben niet wel te lopen, niet vaardig te lopen, niet op te schieten. De Heere echter, bij monde van zijn knecht getuigt, gij liept wel. Gij liept goed. Gij liept vaardig. Gij liept op die weg waarvan de dichter zegt, elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Hieruit mogen wij leren dat de wandel naar de geest, hoe onmogelijk het ons ook voorkomt voor ons vlees, hoe dat het ons voorkomt niet anders te zijn dan een achteruitgang in plaats van een vordering. Dat diegene die gelooft de Heere aangenaam is en dat de Vader neerziet in gunst op allen die in Christus Jezus zijn. Zij lopen wel, omdat zij lopen het pad van zijn geboden. Omdat zij lopen waar het gebod zich heen wentelt. Omdat ze onderwezen worden waar de dichter ook naar vroeg. Leer mij de weg uw inzettingen. Leer mij hem. Want zij hebben geloofd dat Gods wetten en zijn inzettingen een weg hebben, dat ze uit God komen en tot God wederkeren, en dat al Gods wetten en inzettingen in een oordeel zijn wedergekeerd tot gerechtigheid, als ze in Christus Jezus, als de wet des geestes des levens, voor God werden verheerlijkt, hier op aarde, toen hij in de dagen zijns vleeses was. Dat is goed wandelen. Dat is goed lopen. Dat is zo lopen, dat we in onszelf niet anders gewaar wordende dan dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, wij nochtans geloven dat Hij onze weg is waarop wij wandelen. Dat wij, hoe ouder wij mogen worden, op die weg, hoe langer hoe meer onze wegen verliezende, maar één weg overhouden, Christus Jezus, en die gekruist, gestorven en begraven, en opgestaan van de doden. Hij liep goed, de apostel was er verblijd mee. Hij liep wel. Daar zit nog een nuttige lering in. Het is voor honderden mensen is het de gewoonste zaak van de wereld om er prat op te gaan of om ermee te pronken. Niet dat ze in zichzelf zo achteruit gaan, want dat is een goed geluid. Hij wassen, wij minder worden. Maar duizenden mensen pronken ermee dat ze helemaal niet lopen. Dat ze helemaal niet wandelen. Er zit geen gang in, zou je zeggen. Nu weet ik wel dat het waar is, hardlopers zijn doodlopers. Maar in het geestelijke spreekt de apostel hier toch, gij liep wel. En dat betekent oorspronkelijk dat woord snel doorlopen. Als je dat nou eens even in gedachten houdt, wat bedoelt Paulus dan? Hij bedoelt eigenlijk, broeders, het duurde niet zo lang. Gij werd gezond in het geloof. In het geloof. Ja, nu niet zeuren of dat het geen zondaren bleven. Tuurlijk, het bleef in zichzelf zondaar. Maar het gaat hier over de wandel des geestes. Gij liep wel. Zou dat ook wel lopen zijn? Als dat zo'n soort burgerrecht in de godsdienst verkrijgt, dat de mens, punt 1, dan hoor je dat een aangeslagen mens, punt 2, ja niet zomaar als er eens een paar jaar voorbij gaat, een stapje verder, ontsluitingje in het woord, maar dat is nog niks. Niet te gauw, liefst nog wat jaren verder, anders dan kun je het helemaal niet vertrouwen. Een ontsluiting in de persoon. Ja, dat is ook nog niet alles. Want heb je hem nou van de Vader gehad? En dan met alles een buitenvallend en buitenstaand mens. En dan zegt men ijskoud, de meeste van Gods kinderen, die sterven ook zo. Ja, als dat zo is, ben ik genegen om te vragen, wiens schuld is dat dan? Wiens schuld is dat? Is daar God de schuld van? Of komt dat omdat wij de mensen zoiets voorstellen en inprenten? Voel je? Dit wellopen heeft hier betrekking op het feit, het waren niet van die zeurpieten. Het waren niet van die mensen van puntje dit en puntje dat en stuk zus en stuk zo. Ze waren niet zo uitgemeten. Het liep eigenlijk maar over één zaak. en dat wij daar ons leven lang voor nodig hebben om in geoefend te worden en onderwezen, dat is volkomen waar. En dat de Satan en alle machten daaraan trekken en plukken om het te vernietigen, dat is ook waar. En dat wij met dat alles niet kunnen werken, is ook waar. Maar dat neemt niet weg. Het loopt daar toch over. Die den Zoon aanschouwt en in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn Gods blijft op hem. Wat heeft de mens dan toch een kromme wegen uitgedacht? En het ergste is dat hij zichzelf daarin nog verzadigt. Wat is dat tot oneer van die hoge God, die in Christus Jezus nabijgekomen is, die zelf in grote bewogenheid geroepen heeft, met een hoog heerlijke stem zijner majesteit: deze is mijn Zoon, mijn geliefde, hoort hem. Dan hoort de mens liever naar de buurman. Hij stapelt liever het ene boek op het andere, wat die ervan zegt en die ervan zegt. Ik weet het niet, van de week zat ik nog in een catalogus te kijken. Daar stonden verschillende van die oude uitgaven in. Maar als ik die beschrijving ervan lees, dan word ik al akelig. Van die bestieringen, dan word ik al akelig. Ik zeg niet dat dat geen mensen geweest zijn, godvrezende mensen. Maar je hoeft toch ook alles niet zo mooi te vinden, denk. En dan schrijft er een of andere, ja, ik denk wel eens onwedergeboren, orthodoxe letterknecht, die schrijft er dan nog een soort recensie bij. Die heeft dat weer als een karreweitje om zulke boeken dan in het licht te brengen in onze spelling. Zo gaat dat dan vaak, hè. Ik doe nergens op, in het algemeen nu even. En is te wensen dat in deze tijd, gebrek aan godzaligheid en dit, dat we dat toch allemaal nog eens een keer. Ja, ik zeg dat nou niet om iets bespottelijk te maken, mensen. Maar als ik dat dan, misschien is dat ook wel niet goed, hoewel ik blijf ervoor. Als ik dat allemaal naast het woord leg, dan denk ik mens nog aan toe. De schrik zou je om blijf slaan, een arme zondaar. Wat er allemaal te doen is, wat er allemaal te betrachten is, wat die allemaal. En dan tenslotte, ja, dan denk ik er altijd bij, en dan tenslotte, wat is het einde? Voor eeuwig verloren. Dat is de beloning. Heeft de mens dan uiteindelijk zijn best voor gedaan. Ik zeg dat het met die mensen of die schrijvers iedere tijd had zijn eigen stempel, zijn eigen manier, dat weet ik allemaal wel. Maar dat er velen zijn op dit ogenblik die zich daaraan vergapen en kosten nog moeite sparen om ze te pakken te krijgen. Hoe zich geleden kwam er nog zo'n man bij me, een soort opkoper. En hij zegt, heb je nog wat te kopen? Ik zeg, nou, ik denk het wel misschien, ik weet niet. Ik weet niet wat u zoekt. Nou, mag ik eens kijken. Hij die oude kafjes verzocht, die ik nou eens van die zeeën gekregen. Hé, tjonge. Ik zeg, nou, wat zoek je dan? Is dat niks of zo? Ja, maar die godzalige theelink, heb je daar nog iets? Al is maar één boekje, wordt goed betaald. Dus op het ogenblik een race die boekjes te pakken. Ik zeg, nee, dat spijt me, daar heb ik er geen één van. Heb u daar nooit eens wat van gelezen? Nou, ik heb het wel eens ingekeken. Maar als ik het inkeek, werd ik al akelig. Ik zeg dus, ik heb ze maar nooit gekocht, al die boeken. Oh, nou ja. Fijn. Voel je? Dan zeg je, wat is een mens toch verschrikkelijk arm, hè? Arm. Want waar loopt het nou eigenlijk over? Het loopt over die dierbare borg en middelaar, dat ik hem ken en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens zijn doodgelijk. Je mag voor mij gerust lezen, dat bedoel ik er niet, echt niet mee hoor. Dat je niet zou mogen lezen of zo, helemaal niet. Ik lees zelf ook wel eens wat. Maar lees dan altijd wat het meest lijkt op Paulus. En op David. En op al die mannen die geschreven hebben, die ons in het woord vermeld. En wat het dichtste erbij komt. Hetzelfde is het nooit natuurlijk, want Gods woord is alleen geïnspireerd. En Calvijn niet. En Luther ook niet, en ik ook niet. We mogen wel spreken van de leiding van de Heilige Geest. Maar het woord, dat is door God zelf uitgeademd. En door de schrijvers ingeademd. Gij liep wel. Gij liep wel. Ja. Dat betekent ook. Het was toch een godvrezende man. Waar ik nou iets van vertel. Maar dat betekent ook, dan hoef je toch niet meer te doen wat hij deed. Iemand had hem wat verteld. Ja. Hij ging niet over één nacht ijs. Hij zegt tegen me, ik heb eerst het toetssteentje er maar eens op nageslagen. Om te kijken. Want tegenwoordig, die man bedoelde dat ook wel goed. Maar in mijn hart moest ik toch een beetje lachen. Ik zag dat in mijn eigen gebeuren. En die man had wat verteld, of die jonge man, hoe zou het nou? Het is een toetssteentje kijken, wat daarvan, wat Van der Groen daar of daar nou van zegt. Nee. Wel lopen, dat wil dit zeggen, recht op het doel aan. Dat wil zeggen, hopen en geloven in de enige naam die onder de hemel gegeven is. Dat wil zeggen, wandelen, niet in onszelf als heiligen, maar als van niemand onderscheiden, doch zelf wel alle dingen onderscheidende. Wel lopen, dat wil zeggen, dat het bewindsel waarmee onze aangezichten bedekt waren, doorbroken is. En wij een helder gezicht mogen hebben op hem, die van de Vader gegeven is, tot een volkomen rechtvaardiging, heiligheid en volkomen verlossing. Dat is wel lopen. Oh, je mag het niet doen, ik heb er geen lust in. Maar als ik de tegenstelling hiervan zou noemen, uit de praktijk, niet zomaar bedacht, uit de praktijk, en je zou al die sluipgangen daarnaast zien, dan zou je wel eens in de lach moeten zien. Tegen mensen nog om toe. Wat wemelt het Jeruzalem van beneden van Judaïsten. Wat wemelt het van wetbestrijders, want dat zijn het eigenlijk, Judaïsten. Hoe graag ze zichzelf ook anders willen zien, zijn wetbestrijders. Gij liep wel, en nu is dat het raadsel voor die apostel, hè? Dat kun je je indenken. Dat een godsdienstige wauwelaar die wij van nature zijn, dat die zo is, dan is links en dan is rechts, schiet al naar gelang zijn stemming is, al naar gelang degene is die die ontmoet heeft en die hem weer een injectie gegeven heeft, dat is te begrijpen. Maar dit, dat komt de man als onbegrijpelijk haast voor. En zo wil hij het ze ook voorstellen om ze tot de werkelijkheid te roepen. Dat jullie, die toch midden in je dood Gods ontferming deelachtig zijt geworden, die naar het eeuwig welbehagen van God geloofd hebt, want er geloofden zoveel als er verordineerd waren ten eeuwige leven. Jullie, die in die zin niet die godsdienstige erfelijke belasting hadden, als die Joden, die Fariseeën, die schriftgeleerden. Ja, ook als de discipelen zelf. Jullie, die door God geconfronteerd werden met het evangelie, dat gepredikt moest worden aan alle creaturen. Jullie, die daar met aan de ene kant de dood en met aan de andere kant het leven, naar Gods kant getrokken werden, naar het leven. En die gezongen hebben, in hem is al onze heil, onze eer, onze sterke rots en tegenweer. Die naam, schrijf u op een briefje, hebben ze gezegd, Paulus. Hoe die heet, hoe hij heet, dat we het nimmer zullen vergeten en niemand het uit onze geheugen zal kunnen uitwissen. Christus Jezus, het eeuwige fundament der zaligheid van de Vader gelegd. Jullie, zegt Paulus, dat is verdrietelijk, dat is smartelijk, dat is pijnlijk, dat is ongelooflijk. Wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn? Hij wil zeggen, wie heeft er een spaak gestoken tussen dat wiel? Wie heeft die wagen van Gods genade en ontferming geblokkeerd? Wat is er gebeurd? Wie mag hij zijn? Ik dacht, zegt Paulus, dat daar met eeuwig gesproken, daar mocht wel een engel komen om jullie om te halen en om jullie over te halen. Wat? Wat is een mens die hooi is en een mensenkind dat stro is, een made, een worm? Wie heeft u bedoverd? Wie heeft u verhinderd om niet gehoorzaam te zijn? Waaraan gehoorzaam? Aan het heilige evangelie. Gehoorzaam aan het woord blijft in mij. Gehoorzaam aan de vermaning, kinderkens, bewaar uzelf van de afgoden. Zo brengt hij ze weer als het ware voor het vuur. Ging zo goed. Welke tovenaars hebben dat voor elkaar gekregen, dat je nu ongehoorzaam bent. Dit gevoel is niet uit hem die u roept. Maar hoe uit hem die u roept? Is dat hier de Vader? De Zoon en de Heilige Geest, die beide ook. Dit gevoel, deze overtuiging, deze innerlijke gesteldheid, die is niet uit God. Oh, wat is een mens toch in de weer met zo'n gevoel. Hij denkt, als ik voel dat het zo is, dat het dan ook wel waar is. Dat is een gevaar. Het is typisch zo komen dat een mens zo kwistig met bevinding rondstrooit. Omdat hij denkt dat het gevoel allemaal wat bij hem is, dat het ook van God is. En dat hij er geen erf in heeft, dat er ontzaggelijk veel gevoel is. Waar niets van God bij is. Want iedere waarachtige bevinding ligt in het woord. en zou alleen in het woord gegrond kunnen zijn. Er is ook wel meer bevinding, tuurlijk, boeken vol, maar die heeft de buurman ook, die heeft iedereen. Iedereen heeft een heleboel bevinding, vooral als je 80 jaar oud wordt. Dan kun je allemaal een boek schrijven als je het kon, tenminste de capaciteiten ervoor had. Je komt je allemaal herinneren. Kon een boek schrijven wat je allemaal ervaren hebt en ondervonden hebt. Maar dit gevoel, zegt Paulus, dat is niet uit hem die u roept. Het is niet uit de Vader. Want de Vader die heeft u toegeroepen en die stem hebt gij gehoord. Wend u naar mij toe, alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. En dat betekent in de prediking van het evangelie. Wend u naar mijn geliefde zoon, in welk ik alleen mijn behagen heb. Nee, dat gevoel is niet bij de Vader. Dat is een tegengesteld gevoel aan de vaderlijke barmhartigheid. Het is ook een tegengesteldheid van des Vaders rechtvaardigheid. Want de Vader is voor zijn uitverkoren rechtvaardig geweest en is nog rechtvaardig in Christus. In straf en in beloning. Daar heeft de Vader zijn volle rechtvaardigheid in betoond. Een rechtvaardigheid die getuigenis had van de wet en de profeten. Voelt ge daarom hoe vervloekelijk het is, deze judaïstische dwaling? Want deze dwaling maakt God de Vader tot een leugenaar. En onszelf voor maar achter. Deze dwaling maakt de Heere tot een onrechtvaardig. Want als het waar is wat de Judaïsten zeggen, dan had de Vader zijn zoon zo zwaar niet behoeven te straffen. Dan had hij hem niet zo van God en mensen verlaten, behoeven te laten zinken in grondeloze wateren. Want dat houdt wat in om te gaan denken, voor of na genade, maar wij moeten er nog iets bij doen, wil het wel zijn. Het houdt wat in. Terwijl in de kruisiging en in de vloeddood de Vader openlijk betuigd heeft. Daar ga je, verdoemeling, voor eeuwig verloren. Dat is hij geweest, Christus. Ja, als ons dat niet onderwezen wordt, dan handelt de mens in onkunde ook zo. Maar ik denk wel eens, het was wel te begeren dat de mens, waar die nou zo bang voor is, dat hij mijn eigen vergis en dat wel echt is. Dat hij eens bang zou worden voor zichzelf. Dat hij als het ware de Vader daarin tegenstaat. Dat hij de offeranden van Christus aan het kruis verschiet. Geweld aandoet. Geweld aandoet. In die zonde heeft de mens haast nooit geen erg. In die zonde. Hij krijgt het er niet zo benauwd mee als die leest. En zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Nee, want hij is op zijn manier aardig gelovig. Maar de zondaar die wel gelooft, die gaat erin ten onder in zulke woorden. Omdat die juist gelooft, ik heb geen geloof. En omdat die juist nogthans alleen op Christus hoopt, en zijn gerechtigheid. Ja, de zonde, dat gevoel is niet uit hem. Dat is gewoon een kanongebulder wat de apostel hier doet horen. Dit gevoel is niet uit hem. Die roept. Zelfs in de tegenwoordige tijd. Die nog bezig is met roepen. Die niet één keer roept, maar telkens terugroept. Telkens weer terugroept. Maar het oud-testamentische woord ook zou kunnen laten horen. Keer weder, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Waarom weegt gij nu weer geld uit voor hetgeen geen brood is, en arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Heb je de rust bij? Nee toch, rust is alleen in onze dierbare borg en middelaar. Als gevoel niet uit hem is die ons roept, dan is het een gevoel van de duivel. Dan is het een gevoel wat geen waarde heeft. En in dit geval, ja, nog iets zeggen. Ik hoop dat ik met oordeel van onderscheid mag horen. Een mens kan wel eens ongerust zijn, aangevochten door allerlei gevoelens. Alles wat er zo in hem rondgaat en omgaat, dat kan een benauwende zaak zijn. De een wordt door die duivel geplaagd en de andere door een andere duivel. En ieder hart heeft zijn eigen bittere smart. Maar alle zonde is zonde. Toch moet ik u zeggen. Dit gevoel, dit verkeerde gevoel is erger. Dat is erger. Dat is erger. Want dit past regelrecht als het ware, druist regelrecht tegen God in. Tegen de Vader in en tegen de Zoon. En tegen de Heilige Geest. Want dat gevoel, dat is niet alleen tegen de Vader, maar ook tegen de Zoon die roept, komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat kun je van een judaïstisch juk niet zeggen hoor. Want dan moet je je hoofd bij krommen als een wiese. Dan moet je in de plooi zijn als een echte fariseer. Dan mag je nooit meer lachen of per ongeluk een keertje stiekem weg. Maar zeker als het volk erbij is moet je uitkijken. Want stel je voor dat ze zouden denken dat ik... Oh, als de Heere zelf niet de waarachtige godsdienst in onze harten legt, dan zou je van alles walgen, van alles. Maar het is de Heere wel toevertrouwd om ons de rechte dienst te leren. Maar anders zeg ik wel eens, verschrikkelijk. Nee. Nee, met recht gesproken zou ik dan die vrijzinnige man na zeggen, geef dat passie dan maar aan Fikkie. Maar ik bedoel het net andersom natuurlijk. Ik bedoel niet dat passie wat die vrijzinnige man bedoelde. Maar ik bedoel nou ons passie, ons leven, onze vertoning, ons masker. Wat een bedroeven. Wat een tegenstaan. De zoon die ook doorgaat met tot zich te roepen, zichzelf als het lam dat zichzelf gegeven heeft tot een volkomen zoenoffer, om zich als dat lam bekend te doen maken. Heeft hij niet in zijn omwandeling op aarde altijd gezegd, en tegen zijn discipelen en tegen die het maar mocht te horen. Blijft in mij. Ik ben de deur. Die van elders in klimt, dat doen ook judaïsten, zijn dieven en moordenaars. Die komen om te slachten en te eten en te verderven. Ik ben de ware wijnstok. Alle rank die in mij blijft, die draagt veel vrucht en die reinigt hij. Heeft u dat niet allemaal gezegd? Hij die u roept. Hoe wou je dan daar nog iets tussen doen? Door te zeggen, ja maar, ja. Voelt ge, gelooft ge dat al onze ja maars eigenlijk verdoemelijk zijn? Tegen God. En ik weet het ook wel. Ik weet wel, ik kan het u en mijn eigen voorhouden. Ik weet ook wel dat wij toch niet luisteren. Dat weet ik ook allemaal wel. Dat wij zo verschrikkelijk hard zijn en doodgevallen in aan dat we toch niet luisteren. Maar ik weet ook, nee dat geloof ik, dat God door de verkondiging van het woord ons erachter wil brengen. Dat doet God ook. En daarom mag ik het zo scherp dichtbij brengen. Dichtbij brengen. Niet met de bedoeling om wat te bereiken. Maar in de hoop op God die gezegd heeft. Predik het evangelie aan alle creaturen. Ik zal mijn woord zegenen. Hij zal het niet ledig tot hem doen wederkeren. Dit gevoel is ook niet uit de Heilige Geest. O, dat is erg het bedroeven van de Heilige Geest hierin. Want de apostel houdt het nog voor geroepenen. Hij geeft het niet zomaar prijs, hij laat het niet zomaar los. Welke situatie is er dan aan de hand? Ze zijn bezig om de Heilige Geest uit te blussen. Want die Heilige Geest, die is altijd maar bezig, dat is zijn eigen werk, om het uit Christus te nemen en het hun te verkondigen. Het is de Geest van Christus. Die zal mij verheerlijken. Dan hoeven geen mensen ook meer te verheerlijken. Geldt ook voor ons. Onder ons zitten ook wel mensen die ik geloof dat ze de Heere wel vrezen. Daar gaat het niet over. En wat ik geloof is niet zo belangrijk. Maar ik toch ook eens bij geruchten van die akelige dingen hoor. Dat mens verheerlijkende. Moet je niet meer doen. Want daar heb je niets aan. Dat is alleen maar tot schade en tot afkeer van anderen. Moet je niet doen. Je mag wel aan de waarheid verbonden zijn, maar aan Gods waarheid. Niet de waarheid van Overduin of de waarheid van Kroon of de waarheid van Dekker of de waarheid van Diertje. Nee. Nee, dat is walgelijk. Dan zegt de apostel wat? Wat hoor ik daar? Gij diende wel vaders te zijn. Nee, ik ben nog kinderen. Nog kinderen. En dat de Heer ons dat ook, dat gevoelenis ook niet uit hem die u roept. Maar de Heilige Geest is een Christus verheerlijkende geest. Die zal mij verheerlijken. Voel je nou ook? Hoe ernstige zonde dat is hier. Tegen het personele werk van de Heilige Geest. Die als de derde persoon op zich heeft genomen om de verworven zaligmaker. En al zijn weldaden toe te passen en te geven aan de zondaren. Aan de gegevenen des vaders. Voel je wat een bedroeven dat het dan ook tegen hem is. Om bij de genade of met de genade toch nog iets van ons ertussen te willen voegen. Wat gebeurt er dan? Dat lees je bij Jesaja. Zij deden zijn heilige geest smarten aan. Dies is hij hen veranderd in een vijand. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. De vriend die ging tegen hen vechten. Het ongenoegen haalden ze over hun zielen. Het is een genade als je ervoor bewaard blijft, maar toch wil ik het u eens vragen, heb je dat ook wel eens ervaren in je ziel? Dat je duidelijk het ongenoegen des Heren gevoeld. Ik hoorde eens een heel verhaal, het was een bekering, een soort bekeringsgeschiedenis, hoewel ik er niet van hou om daarmee daarnaar te luisteren, eerlijk gezegd doorgaans, maar goed, dat kan toch een, ik kan, en dat was nog een heel verhaal hoor, en daar hoorde ik zoveel dingen in, dat toen ik aan het eind, toen ik uitgeluisterd was, toen voelde ik me diep ongelukkig. En ik begon te vragen aan de Heere, Heere, wat die man daar nou verteld heeft, dat ze, ach, wil mij dat ook toch eens. Ja, dat heb ik nog nooit beleefd en dat heb ik ook nog nooit beleefd. En ik bleef maar doorgaan om dat te vragen, gewoon net als een kind zeuren. Want ik wilde dat toch ook wel graag vertellen. Wat ik daar gehoord had. Dat zat allemaal zo geweldig in elkaar. En nog in visioen erbij en alles, dat maakte nog een indruk. En ik weet nog heel goed dat op een moment was het net alsof de Heere het zat werd. Of dat de Heere zei, dan moet je ophouden. En ik kreeg een antwoord. En gij hebt het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht geeft. En anders nergens op. Toen mocht ik dat allemaal verliezen. Ik dacht, ja. Hoe het ook is. Uw woord, Heere, anders zal het geen dageraad hebben. Want zo iemand op uw fundament bouwt, hooi, stro en stoppelen, niegelijks werk zal door u beproefd worden. Als we behoren bij zijn kinderen, dan zal onze ziel behouden worden, maar ook door u, maar de rest verteert allemaal. Gelukkig als u jong bent, nog niet zo oud, nog niet aan de poorten van de dood, daar je er dan wel iets van mag leren, kinderen, jongens en meisjes. Als je dan in dat heilige evangelie geteeld mag worden. En als je stilletjes mag vragen aan de Heere, Heere, dat begint wel tot me door te dringen. Ik ben een grote booswicht, dood in misdaden en zonden. En u bent een onuitsprekelijke zaligmaker. Mag ik alstublieft in u geloven? In u. Je hoeft niet te vragen of hij nog eens een boek mag schrijven erover. Nee, heel eenvoudig. Mag ik in u geloven, Heer Jezus? Want die u gelooft, die heeft het leven. Zo werkt nou de Heilige Geest in de gemeente. Zo werkt hij nou in het verborgene, door een goddelijke kracht. Werkt hij in de harten om ons al die zijpaden, die bijkomende dingen af te nemen en ons een recht gezicht te geven? Nee. Wat iedereen heeft, dat heb ik nog niet. Maar het is mij goed, mij zaligst lot. Om in zijn zoon nabij hem te wezen. Om in hem te geloven. Een weinig zuur desinfecteert het gehele deeg. Ja. Er hoeft niet veel voor nodig te zijn. Een kleine verstader druipen. Ik dacht erbij, als je vroeger een soort straf, als je onder een druppel gezet werd, elke 5 minuten of iedere 2 minuten, dat weet ik niet, een druppel water op je hoofd, dan tenslotte, na verloop van tijd, slaan ze met een hamer op je hoofd en tenslotte met een moker en tenslotte verlies je verstand. Dat druppeltje dat gestaag op precies datzelfde plekje valt waar het haar van je hoofd weg is, dat dreunt door je hoofd heen totdat je krankzinnig wordt. Zo werden mensen vroeger wel gestraft, gemarteld. Dan zou je zeggen, zo'n druppeltje, wat betekent dat? Als je in de regen loopt, je merkt het geen eens. Je wordt er hoogstens een beetje nat, wat merk je ervan? Maar een weinig zuurdeeg, dat is dat gist of dat overblijfsel van dat oude deeg, dat zuur geworden is. Maar als dat nou een kleine hoeveelheid ergens door deeg, de Heer Jezus gebruikt ook dat beeld ergens, dan trekt het er helemaal doorheen. Het wordt ook wel eens in de goede zin gebruikt. Het koninkrijk Gods is gelijk een vrouw die zuurdeeg verborg in zoveel mate meel. En het werd geheel doortrokken. Maar hier staat het in de kwalijke zin, in de negatieve zin. Hier zou je het eigenlijk zo letterlijk mogelijk moeten nemen. Zo letterlijk mogelijk. Een klein beetje van Adam erbij. Een klein beetje werk. Een klein beetje van dat bedorven overschot. Waar toch de maden al in zitten. Hoe mooi we het ook versieren. Maakt de hele zaak vuil en vies. Geeft overal een smaak aan. Dat wilt hier zeggen. O, zegt de man, broeders, heen, hebt er toch erg in wat er aan de hand is. Het lijkt niet zo'n groot verschil te zijn met wat die mannen prediken aan jullie en voorhouden en wat wij door Gods genade mochten prediken, zegt Paulus. Het lijkt niet zoveel verschil. En de gematigden van zinnen hebben misschien gezegd, och, iedereen die heeft zo zijn eigen accent. De een legt daar de klemtoon wat meer en de ander daar. Maar tenslotte, och, het komt toch hetzelfde neer. Ja, zo is het niet. Zo is het in deze zaak niet. Dat de mens hier of daar in dwaalt, dat kan best zijn. Daar hoef je een kerk niet voor te verscheuren. Maar als een mens dwaalt en openlijk gaat reageren of misschien verborgen gaat reageren met dat zuurdeesem, dat is wel onvergeeflijk. Dat is wel kwalijk. Daar moet wel alles op de spits gedreven worden van 2-1. Of door de genade zalig worden uit genade door het geloof. Of door geloof met als nasleep nog wat werken waardoor wij voor God zullen moeten bestaan. Een weinig zuur, deze verzuurt het gehele ding. Eén dode vlieg doet dezelfde apotheker stinken en opwellen als zo'n weinig dwaasheid een man die overigens kostelijk van verstand is. Het zijn best verstandige mensen, judaïsten, hoor. Je moet niet denken dat ze gek zijn. Ik denk dat ze hebben misschien veel te veel verstand. Beter zouden we gek kunnen wezen misschien. Dan zouden we zoveel kwaad niet stichten. Zoveel ellende niet aanrechten, maar ze zijn over het algemeen heel goed bij de verstand. Nog wat beter soms dan een eenvoudige man van de gemeente van Galaten. O, dat weinige van dat verderf wat erin wordt gestopt, hè. Daar sta ik altijd verbaasd van in de prediking. Hoe in de prediking aan de ene kant zo zuiver als glas de zaligheid komt te liggen in die enige naam die onder de hemel gegeven is. In Gods soevereine genadebedeling over zondaren. Dat hij zich rechtvaardig en ontfermt diens hij wil. En dat men met de andere hand alles weer intrekt en net doet of wij toch nog weer een rol spelen. Dus in de meest rechtzinnige kant is dat vaak zo. De toepassing, je weet niet waar je ervan denken moet. Je weet niet waar je ervan denken moet. Het lijkt wel of Gomarus en Arminius in één persoon eigenlijk om's de beurten even het woord hebben. Of Pelagius en Paulus. Het eerste stuk mag Paulus doen en dan komt Pelagius, die Romeinse monnik, die komt de rest nog even aanbreien. Voor hem is de toepassing, en dat is Pelagius goed toevertrouwd, dan krijg je zo'n verschrikkelijke warboelen. Dan krijg je die bedenkingen tegenover de disgenaamde mensen, dat zullen we eeuwig moeten zeggen, maar voel je, daar heb je het al. Wij moeten. Het is allemaal genade en vrije gunst. Dat is een punt dat ik tot op heden nooit klein heb gekregen, voor mijn eigen niet. Ik denk, is dat nou een uitvloeisel van een gebrek aan persoonlijke ontdekking, wat de doodstaat des mensen betreft? Is daar een gevolg van dat men nog nooit werkelijk geloofd heeft dat het werkelijk helemaal verloren is? Is het dat? Of moet je dat uitleggen zoals sommigen doen, die gunning? Ik weet het niet. Ik weet niet wat het is. Maar ik vind het zo akelig goedkope bedoeling dan tenslotte. Dat is net of dat men als een soort plaatsbekleder van Jezus op aarde moet fungeren. En dan stel je voor dat. Nou, wat dan? Nou ja, dat we er te makkelijk over denken, of dat we te lijdelijk worden, of dat we er niet genoeg om vragen, dat we er niet genoeg naar leven, hè, want de Heere wil er toch om gebeden zijn, en de Heere wil toch, oh, wat een waardeloze gevolg trekt nu toch. Het is verloren. We staan niet meer op de tweesprong. Van of de ene of de andere kant. We staan op de rechte weg des verderfs. Zo worden we geboren. Zo zijn we van nature. Dat zuur deze men. Ik heb ze wel bezig gehoord met aan de ene kant, met ene armzwaai ging heel die godzalige, oh nee, die dominee noemde het die vrome poppenkast, ik walg ervan dit en dat. En 10 minuten daarna zei die volk, als ik nog denk aan die godzalige ledenboer, ik rijd nog niet tot aan zijn lendenen. Voel je het aardig, hè? En toen maakte die gelijk een zwaai van 180 graden naar de andere kant en begon dit volk nog weer eens een beetje op te vijzelen. Dat echte volk dan, hoor. Nou, is dat niet een weinig zuur, deze? Moet je dan niet zeggen, wat zit er toch zo dieper doorheen? En als je dan misschien zegt, ja man, heb je daar nooit geen last van? Dan zou ik het liefst zeggen, nou ja, ik zou het niet weten als ik er zelf niet aan ontdekt was en word dat het zo is. Want je moet niet denken dat ik uit de hoogte, maar ik mag toch wel zeggen, als de Heer me dat laat zien, hoe het niet is en hoe het wel is. Dat moet je niet uitleggen als, ja, wij denken zeker, dat is de gevolgtrekking onder de mens altijd, maar ik denk altijd, het is vijandschap. Daar denken ze dat ze het alleen weten. Maar ze wisten het niet. Ik hoop dat er nog veel meer het mogen weten. Veel meer dan een weinig zuur deze met hele deeg verzuurd. De gemeentes. Er zijn honderden gemeentes in ons land. En het grootste percentage, dat is zuur. Een zure appel. Als je erin bijt, dan is het wrang in je mond. Echt zuur. Gezicht zuur. Zure woorden. Zure gesprekken. Oh, je zou een zucht van verlichting slaken als de Heer het juk van ons kinderbakken oplicht en ons voeder toereiken. Ja. Dan heb ik wel eens gedacht, Heere, ik heb nooit verlangd naar een lang leven. In die zin. Nooit. Zelfs toen ik verontrust werd dat ik voor God niet kon bestaan, verlangde ik het nog niet. In die zin. Zeg ik wel dat ik 100 jaar oud werd. Nee. Want dan dacht ik nog, ja, maar dan is het helemaal verschrikkelijk. 100 jaar maar doorgaan. 100 jaar zonde. Maar met het oog hierop heb ik wel eens gezegd, Heere, dat weet u, dan wil ik nog wel een klein poosje, als u het zo geven, bij elkaar blijven. Want om die dingen te zeggen is mij niet verdrietig, en het is mij nuttig en de gemeente nuttig. Om het aan te wijzen. Om het aan te wijzen. Niet om eroverheen te praten. Om zo te praten dat iedereen het ermee eens is. Maar zo uw woord te mogen verkondigen, dat uw Sion openbaar komen en al onze huichelachtige kwakzalverij in brand vliegt. Bij mij en bij elkander. Zuur. Allemaal zuur. Huntington die zei, ik ruik het zelfs nog. Al blind boekje. Hager. Welzalig, zegt hij, is die mens waarvan de apostel spreekt en die door de apostel toegeroepen worden. Laat ons dan feest houden. Niet in de oude zuurwezen, maar in de ongezuurde brode gods. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Dat is de taal van het woord Gods. Ik vertrouw van u en de Heer dat ge niet anders zult gevoelen, maar die u ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. Dat doet niet de zaak. Of een ouderling is, of een gemeentelid, of een dominee. Een dominee krijgt een iets zwaarder oordeel. Daar kun je gerust op rekenen. Direct een zwaarder oordeel. Wat de paus van Rome is, of professor die, doet allemaal niets ter zaak. Wie hij ook is, die u ontroeren, die zullen het oordeel dragen. Het is alsof de man zeggen wil, zoals hij in het begin zei, was er een engel uit de hemel. Die is ook vervloekt. Die zal ook het oordeel dragen. Maar hij blijft vertrouwen in de Heere. Ik vertrouw van u in de Heere. Het was een bemoediging toen ik het las. Er staat niet alleen, ik vertrouw u, zo praten ook weer die godsdienstige wauwelaars. Die zeggen, ja, je weet toch beter. Hè? Ja, ik mag toch vertrouwen. Oh nee, van zulke komedie gelooft Paulus niks meer. Want dan weet hij wel dat wij niet te vertrouwen zijn. Helemaal niet. Maar hij houdt van me. Omdat ze in de Heer Jezus Christus geloofd hadden. En dan vertrouwt hij van deze mensen in de Heer. Dat wil zeggen, o Heer, het kan haast niet. Ik vergis me toch niet, Heer. Ze zijn toch waarlijk aan u verbonden en aan u verpand. Door u verordineerd ten eeuwige leven. Ik vertrouw van u bij God vandaan. Dat God machtig is om als die grote herder tot de orde te roepen. En je te doen verstaan dat je verzinkt in het oordeel. Buiten die enige naam en die enige weg onder de hemel gegeven. trouw voor u dat ge niets anders zult gevoelen in de Heere. Maar naar boven kijken, want als je naar de mensen moet kijken, dan kun je voor zulke raadsels komen te staan in het leven dat je het toch niet meer weet. Je zegt, ik weet het niet meer. Hoe een mens dat kan versieren en dat kan doen en zus kan doen en zo kan praten, dat kun je niet begrijpen. Maar laten we het voorlopig even daarop houden, voor alle degenen die nog niet met willens en wetens van zichzelf het evangelie trachten te veranderen in een werk. Laten we vooralsnog, als dat niet het geval is, zeg ik, vertrouw van u in de Heere, dat ge niet anders zult gevoelen dan wat God te gevoelen geeft in zijn heilige evangelie. En dan tot slot gaan we mee naar huis. Maar ik, broeders, zie nou toch eens aan. Broeders, indien ik nog te besnijdenis spreek, voelen jullie nou niet dat die Judaïsten liegen en bedriegen? Wat is er vervolgd, die Judaïsten? Helemaal niet. Want dat is het typische verschijnsel, hun opgang in brede kring en in grote lagen van het godsdienstig Jeruzalem. In hun contraille, hun operatieveld, waar ze opereren. Worden ze daar vervolgd? Geen zins. Nee. Er zijn er zelfs nog buiten hun eigen terrein die zeggen, maar ik neem een petje voor die man af. Waarom? Nou, hij blijft toch maar op zijn punten staan. Welke punten? Nou ja, dan krijg je dan een opsomming. Hij neemt geen kinderbijslag aan, of hij kan geen AOW aanpakken, of hij kan niet dit, hij kan niet dat, hij kan niet zus, hij kan niet zo. Nou, dat is wel een persoonlijke zaak, zegt er iemand. Ja, dat is zeker een persoonlijke zaak, maar dan moet het ook lijken als er zoiets gezegd wordt, hè. Dat het voor God waardeloos is. Ten enenmale waardeloos. Alles wat wij doen. Ja, maar als vrucht van de bekering. Dat is geen vrucht van de bekering. Nou ja, het is mijn persoonlijke gedachte. Houd het daar dan maar op. Houd het daar dan maar op. Maar de meesten verraden zichzelf al heel gauw. Als je er eens wat van zegt, want dan springen ze als een bos knooi overeind. Zo. Dan kunnen ze niks verdragen. Ze worden niet vervolgd. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Waarom? Waarom juist door de Joden? Begrijp je? Want je hebt mensen die zijn zo verschrikkelijk benauwd voor de wereld. Vreselijk benauwd voor de wereld. Nou, ik vind dat het nog te harden is in de wereld. Als jij je niet te veel met alles bemoeit. Je dring je eigen niet overal tussen. Dan gaat het nog wel. Maar nou is het bij de Judaïsten net andersom. Net andersom. Die worden gehaat in de wereld. En in de godsdienst geliefd. Ja. Dat heb ik zelf meegemaakt in de praktijk van het leven. Dat een judaïst in zo'n vertoning door dit leven gaat, dat de wereld er een van lacht. Dat we met z'n vijven zaten te eten, nou, er werd helemaal niet gevloekt, want ze wisten, er waren er nog drie, geloof ik, die kerkelijk waren. Dat we met z'n vijf en z'n tienen zouden eten bij de kachel en schafpokaaltje even. Maar die ene man die bleef in de kou zitten. Hij kon er niet bij zitten. Hij zei tegen mij, ik begrijp jou niet. Ik heb zo kennelijk gehad, wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat in het gestoelde des spotters. Maar zo lust is in de zere wetten, die overdenkt zijn wet dag en nacht. Begrijpt hij dat niet? Dat is helemaal niet moeilijk. Zeg, zo gauw als jij nou eens die goddeloze wordt, dan kun je er weer bij zitten. Zeg maar eerder niet. Zeg maar die haat en die verachting die jij over je haalt, zeg, daar maak ik naar. Zeg maar, je kan geen eens gewoon kijken naar de mensen. Je kan er geen twee woorden normaal mee praten. Voel je mensen. Ik zeg niet dat de wereld meevalt, hoor. Want de wereld is ook in vijandschap tegen Jacob ontstoken. Maar de Heere houdt de remmen er nog op. Maar ik heb het in de praktijk gemerkt dat vele mensen zichzelf gehaat maken door hun ellendige stand die ze innemen. Maar bij de godsdienst niet, bij de godsdienst zijn ze juist in trek. En nou is het bij een waar gelovige. Of ware gelovigen hebben die wel. Een zondaar die het ware geloof mag hebben, laat het zo zeggen. Is het meest net andersom. Ja. Is het meest net andersom. Daar zegt soms de wereld wat noodgedwongen tot de erkentenis gebracht. Je kan zeggen wat je wil, maar die vent, daar geloof ik het van. Maar het godsdienstige Jeruzalem gelooft er geen steek van. Want die zeggen nooit anders als: zou het nog maar eens nakijken. Zou het nog maar eens nakijken, man. Ik heb nooit van je dit gehoord. Ik heb nooit van je dat gehoord. Ik broed dus als ik nou nog de besnijdenis spreek. Als ik nou nog de werken spreek, Paulus. Voel je dat dan niet aan? Dan zou ik toch niet meer vervolgd worden. Dan zou ik bij de Joden in trek zijn. Die Joden die nu hele steden op zijn kop zetten in die dagen. Want er waren grote beroeringen door de vijandige Joden. Ze trokken de apostel Paulus soms gewoon na. Om als die ergens ging preken, dan gingen ze al van tevoren, gingen ze hem zwart maken. En een warme ontvangst bereiden. Zo verknoeiden ze alles. Een Jood heeft nog nooit anders gedaan dan het evangelie tegengestaan. Desondanks is het evangelie geloofd in de wereld. En niet door een Jood, maar in de wereld, zegt Paulus. Nou, zegt Paulus, let nou eens op. Wat is de achtergrond van mijn vervolgingen? Die de Judaïsten missen. Wat is de achtergrond? Vijandschap. Want de Judaïsten hebben de ergernis van het kruis vernietigd. Want wat is de ergernis van het kruis? De ergernis van het kruis is dit: dat wijze mannen en domme mannen, leraars en de vervloekte schaar in het oog van de farizeeën die de wet niet weten, Joden die er altijd in geleefd hebben en mensen die er nu voor het eerst van gehoord hebben. De ergernis van het kruis is dat er komt een blik en veeg alles op eenvoudig. En houdt het zo in het licht en het is niks. Niks dan stank. Onrein en onnut. Dat is de ergernis van het kruis. De ergernis van het kruis is dat er niet één penninkje van mij mee kan doen meer. Wat men wel eens zegt, een nagelschrapsel. Ja, inderdaad. Geen nagelschrapsel. Het kruis spreekt de vloek uit over mijn hovardij. Het kruis achtervolgt die zondaar tot in alle schuilhoeken en ligt hem bij. En zegt: fruit, stel je niet aan, doe gewoon. Beken voor de Heere wie je bent. En doe niet net alsof jij wat bijzonders bent. Loop maar niet met je: ik ben bekeerd, ik ben dit, ik ben dat. Nee, zegt het kruis. Het kruis kent alleen maar moordenaren, tollenaren en zondaren. die door eeuwige liefde getrokken worden, om uit zijn mond te horen: het is volbracht. Nou, zegt Paulus, als ik de besnijdenis predik, dan is de ergernis van het kruis vernietigd. Want het is geen pretje om aan het kruis staan. Voor de Heer Jezus was het een ontzaggelijk iets, maar voor de kerk is het ook niet altijd even aangenaam. Om altijd als het ware met een kruis te komen en met een kruis te lopen. Dit kruis dat God iedere dag weer zegt: ik kan er niets van gebruiken. Berg maar op. Na iedere welbesteden dag. Nee. Te kort, vriend. Het baat je niet, al had je de wereld vol goede werken. Je leidt schade aan je ziel. Dat is een kruis. Dat kan nou alleen genade maar doen, mensen. Dat voel je er anders dan, beste mens. Kun je indenken dat die fariseeërs en Sanhedrin, als ze Stefanus horen spreken, die zegt: gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Gelijk uw vaderen ook, gij. Dat je leest dat hun hart het beste. Het grondwoord gebruikt een woord dat aanduidt een zaag door je hart. Met van die tandjes zo, een segment erin. Dat de vladden erbij hangen, weet je wel. Dat is pijnlijk. Dat is verschrikkelijk. Dan zou je iemand levend verslinden van ergernis als je doorkrijgt. Die ellendige moddergaai, die buigt niet voor mij. Die gaat niet opzij. Die zit daar maar te zitten. Aan de poort. En er komt Haman voorbij. Een godsdienstige man. Daar kun je toch wel indenken. Rust nog vrede wordt gevonden. Totdat die ellendige Mordechai aan de galg hangt. Daar hoort hij thuis. Nou, zo gaat het nou verfijnd hier op aarde. Die verwoede strijd ook in de kerk. En als die strijd nou ten eenenmale gemist wordt. Ja, dan zou je de raad geven: zie eens na of dat misschien de ergernis van het kruis vernietigd is. En dat de mensen daarom allemaal zo verschrikkelijk zoetsappig ermee eens zijn. En dat ze daarom allemaal zo'n eeuwig wonder vinden als dat is gebeuren nog, in plaats dat ze zeggen: wijk van mij. Ja, ik weet niet wat erger is. Of dat zinloze gepraat van een eeuwig wonder van een onbekeerd mens, of het praten van lijk van mij, van een goddeloos mens. Ik weet het niet. Zie je, de ergernis des kruises is als een vuur dat brandt, dat komt telkens weer openbaar, en dat komt door die allerliefste Heere Jezus en zaligmaker, als hij het nou alleen is, als hij nou nooit meer eens wat hoeft. Nooit meer eens wat kan. Je hoeft nooit meer eens iets te betekenen. Je kan iets meer te betekenen. En ik wil zo graag wat betekenen. En ik wil zo graag dat de kerk vol komt. En ik wil zo graag dat we het er allemaal roerend mee eens zijn. En de Heere zegt: nee. Niks mee te maken. Predik het evangelie. Dat niet is na de mens, maar wel voor de mens. Kun je dan begrijpen dat tegen de meest weerstrevige mensen nog zegt: och man of vrouw, dat gij bekennen mocht wat tot uw zaligheid is dienende, niet minder en niet meer dan onze dierbare zaligmaker alleen. Amen.